Goedemorgen, broeders, zusters, familie in Uithoorn. Wat is het een voorrecht om vanmorgen in jullie midden te mogen zijn. Ik ben hier voor het eerst, dus ik zal even heel kort vertellen wie ik ben. Mijn naam is Simon Visser. Ik ben getrouwd met Janita en samen met onze twee kids, twee tieners, wonen we in de prachtige stad Kampen. Ik ben werkzaam bij Open Doors. Ik ben daar spreker, presentator, relatiemanager. Ik doe eigenlijk van alles en nog wat daar. En ik heb denk ik de mooiste job die er is, want ik mag regelmatig op reis. Op reis naar de vervolgde kerk. Om een bemoediging te zijn voor de broers en zussen die ik daar ontmoet. Om vaak nog meer bemoedigd weer terug te komen hier in Nederland. En de lessen en de verhalen die ik heb opgedaan weer te delen in kerken zoals hier vanmorgen op deze zondag. En ik vind dat een groot voorrecht om te doen. En een van de belangrijkste lessen die ik heb geleerd is hoe belangrijk ons gebed is. En hoe krachtig ons gebed is. Hoe grenzeloos ons gebed is. Ik weet nog hoe ik aan de grens met Noord-Korea stond. En ik stond daar en ik keek het land in. En ik had zo intens verlangen om dat land in te willen rennen. Om daar te zijn waar mijn broers en zussen zijn. Om daar te zijn waar de christenen zijn die het zo moeilijk hebben in het meest gesloten land van deze wereld. Maar ja, een zwaar bewaakte grens belette mij de toegang tot dat land. En ik stond daar en ik had continu een Zuid-Koreaanse soldaat naast me staan. En als ik een stapje naar links deed hij ook een stapje naar links. En als ik weer een stapje naar rechts deed hij ook een stapje naar rechts. En hij zei, er liggen nergens zoveel landmijnen als op dit strookje aarde tussen Noord- en Zuid-Korea in. En voor wie het niet weet, tussen Noord- en Zuid-Korea ligt de grens van 2,5 kilometer breed. Aan beide kanten allemaal weg, wachtposten, hekken, soldaten. En op dat strookje aarde, dat ligt vol met landmijnen. Dus oversteken was voor mij echt geen optie. En ik stond daar en ik besloot te gaan bidden voor de christenen in Noord-Korea. En tijdens dat bidden speelde onbewust het lied Samen in de Naam van Jezus in mijn hoofd af. En het is vooral die ene zin die bleef hangen. Want de geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. En tijdens dat bidden besefte ik mij dat mijn gebed niet werd tegengehouden door die door mensen gemaakte grens. Anne van der Bijl, de oprichter van Open Doors, die zei ooit, wanneer wij bidden, zijn er geen grenzen, geen gevangenismuren en geen gesloten deuren. Met andere woorden, onze gebeden zijn grenzeloos. Nou, in de Bijbel staat ook heel veel over gebed. Heel veel verhalen die ons leren hoe belangrijk het is om te bidden. En vanmorgen wil ik met jou één zo'n verhaal eruit pakken om die samen te lezen. En dat is het verhaal van Petrus in Handelingen 12. Dus als je de Bijbel bij je hebt, kun je alvast opzoeken Handelingen 12. Het is altijd goed hè, om de Bijbel bij je te hebben. Niet alleen op zondagochtend, maar ook gewoon door de weeks. We leven in een vrij Nederland, een land waarin je ja, eigenlijk op elk gewenst moment en op elke gewenste plek Gods woord kunt openen en je daar het geestelijk kunt voeden, zoals we dat zo mooi noemen. Ik zou zeggen, maak daar dankbaar dagelijks gebruik van. Handelingen 12, en ik lees de eerste 17 versen en ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden welgevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis. En gaf hem over aan 4 wachten, elk bestaande uit 4 soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen, en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei, sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem en hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. Toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder en meteen ging de engel van hen weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren, van wie de naam Rode was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed ze van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En ze zeiden tegen haar, u bent buiten zinnen. Maar zij hield vol dat het zo was. En zij zeiden, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen. En toen zij opgedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met hun hand dat zij zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heer hem uit de gevangenis geleid had. En zei, vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Gelukkig ben je als je het woord van God leest, het hoort, het in je hart bewaart, maar het ook toepast in je dagelijkse handel en wandel. Petrus die wordt in de gevangenis gezet na de moord op Jacobus. Jacobus, de broer van Johannes en de zoon van Zebedeus. En Jacobus was niet de eerste die vermoord werd door het zwaard. Niet de eerste die vermoord werd omdat hij geloofde in de Heer Jezus. Kort daarvoor in het boek Handelingen, in hoofdstuk 7 en 8, zie je al dat Stefanus gestenigd wordt, vermoord wordt, omdat hij gelooft in de Heer Jezus. En Herodes besloot ook Petrus op te sluiten in de gevangenis, om hem uiteindelijk ter dood te brengen. Christenvervolging was in die tijd al aan de orde van de dag, net zoals vandaag. En Petrus die zat goed vast. Menselijk gezien was het onmogelijk om te ontsnappen. Net zoals de christenen in Noord-Korea onmogelijk kunnen ontsnappen uit een strafkamp. Petrus die zat vastgeketend aan twee kettingen, aan twee ketens, met aan beide kanten een bewaker. En voor de deur van de gevangenis, voor de deur van de kerker, stonden ook nog eens twee bewakers. Kortom, ontsnappen was geen optie. Een belangrijke gebeurtenis in dit verhaal, die in één zinnetje wordt genoemd, is de volgende. Maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. In vers 5. Even later, gevolgd door een klein inkijkje in diezelfde gemeente in vers 12. Waar staat, waar velen bijeen waren en baden. Er waren dus veel mensen uit die gemeente voortdurend bij elkaar. Om vurig te bidden, zo staat het in een andere vertaling. Om vurig te bidden voor Petrus. De christenen uit die vroege gemeente in Jeruzalem. Die zullen bezorgd zijn geweest. Want na de moord op Jacobus wachtte nu hetzelfde lot voor hun geliefde broeder Petrus. En het enige wat ze konden doen was bidden. Bidden en nog eens bidden. En hun gebeden werden op een wonderlijke wijze verhoord. Menselijk gezien was ontsnappen geen optie, hadden we net al gezien. Handelingen 12 die leert ons opnieuw dat voor God niets, maar dan ook niet zo mogelijk is. Het staat zo mooi in Marcus 10, vers 27. Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk. En dit wordt weer zichtbaar in dit verhaal uit Handelingen 12. Als de Heere God een engel stuurt om Petrus op een wonderlijke wijze te bevrijden uit de gevangenis. Weet je wat heel opvallend is in dit verhaal? En als je Handelingen 12 zo doorleest, dan kun je er maar zo overheen lezen. Maar opvallend is dat Petrus slaapt. Hij is niet wakker van de angst. Hij is niet wakker van de zorgen. Nee, hij slaapt. Hij rust. En dan moet je je beseffen, dit is de nacht voor de dag dat hij voorgeleid wordt. De dag voordat hij waarschijnlijk ter dood wordt gebracht. Ligt hij rustig te slapen. Nou, ik weet niet hoe dat voor jou zou zijn, maar ik zal geen oog dicht doen in zo'n nacht. Ongetwijfeld dat alle vurige gebeden van de gemeente ertoe geleid hebben dat Petrus zowel lichamelijk als geestelijk kon rusten in deze bizarre omstandigheden. Zoals Anne van der Bijl het zei, gebeden gaan dwars door gevangenismuren heen. De ontsnapping van Petrus Die is zo wonderbaarlijk dat hij het zelf eerst helemaal niet gelooft. We hebben het gelezen. Hè? Petrus die denkt dat hij een visioen heeft. Die denkt dat hij droomt. Pas als de engel van de Heer hem daadwerkelijk alleen achterlaat in de straten van Jeruzalem, pas dan beseft Petrus dat er een wonderlijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden. We hebben eigenlijk twee wonderlijke gebeurtenissen nu gezien. Uiteraard de ontsnapping van Petrus. Dat is een wonderlijke gebeurtenis. De tweede was dat Petrus slaapt onder die bizarre omstandigheden. Dat is ook wonderlijk. Maar er is nog een wonderlijke gebeurtenis in dit verhaal. Want als Petrus alleen wordt achtergelaten in de straten van Jeruzalem, dan gaat hij op zoek naar de gemeente. Hij zal geweten hebben, denk ik, dat de gemeente voortdurend bij elkaar is om te bidden voor hem. En dan gaat hij op zoek naar de gemeente en dan komt hij daar en dan klopt hij op de poort, op de deur. En dan is daar het dienstmeisje Rode. En als het dienstmeisje de stem van Petrus hoort, dan is ze zo blij dat ze van alle enthousiasme buiten laat staan. En terugrent naar de gemeente. Dan moet je een beetje voorstellen hoe dat gegaan is. Rode komt daar bij de gemeente, die voortdurend vurig in gebed is voor Petrus. Misschien hebben ze wel geknield gelegen, met de handen gevouwen en vurig aan het bidden. En dan zegt Rode, die zegt, Petrus staat voor de deur. En wat verwacht je dan als reactie? Dan verwacht je toch dat die gemeente zegt, prijs de Heer. Halleluja, onze gebeden zijn verhoord. Onze broeder is terug. Toch? Maar nee, dat gebeurt niet. Niks van dit alles. Wat ze zeggen tegen haar is, Rode, je bent buiten zinnen. In een andere vertaling staat, Rode, je bent niet goed wijs. Tegenwoordig zouden we misschien gezegd hebben, Rode, je bent knettergek. Hoezo? Petrus staat voor de deur. Weet je wel hoe die gevangen zit? Dat kan toch helemaal niet? Gelukkig is Petrus een doorzetter. Hij blijft kloppen op de deur. En uiteindelijk wordt hij binnengelaten in de gemeente. En zo mooi om te zien dat hij dan de gemeente tot zwijgen bedaart met zijn hand. En dan maakt hij de broeders en zusters deelgenoot van die wonderlijke gebedsverhoring die heeft plaatsgevonden. En dat niet alleen, hij geeft daarbij God alle eer. God heeft mij bevrijd, zegt hij. Hij stuurde een engel van de Heer. God is de bevrijder in Handelingen 12. En ook vandaag de dag. Prachtig om dat te zien. Deze gemeente, de vroege gemeente in Jeruzalem, die had blijkbaar niet verwacht dat hun gebeden werden verhoord. Ondanks dat ze zo vurig voor Petrus aan het bidden waren. Want iedereen is stom verbaasd dat Petrus er weer is. De Heer Jezus die leert ons in Marcus 11 vers 24, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Wow, dat is een mooie belofte. Een prachtige, krachtige belofte die de Heer Jezus zelf geeft. Maar blijkbaar voor de christenen toen, en ook voor christenen vandaag de dag, en ik durf hem wel aan, ook voor jou en mij, is dat soms best wel ingewikkeld. En lang niet zo gewoon, zoals het er staat. En laten we eerlijk zijn, het is toch ook wel best begrijpelijk dat de christenen in de tijd van Petrus zo reageerden. Want hun geliefde broeder Petrus werd dan wel op een wonderlijke wijze vrij bevrijd uit die gevangenis. Maar kort daarvoor was hun geliefde broeder Jacobus was door het zwaard omgebracht. Het is best begrijpelijk dat ze zo reageren. De plannen van God gaan vaak, eigenlijk altijd, veel verder dan dat wij, sorry dat ik het zeg, maar dat wij als simpele mensen kunnen begrijpen, kunnen bevatten. De dood van Jacobus zal er ongetwijfeld toe geleid hebben dat de gemeente nog vuriger in gebed ging voor de christenen in de gevangenis, voor Petrus. De moord op Jacobus doet denken aan een oud gezegde van kerkvader Cyprianus. Die zei ooit, het bloed der martelaren is het zaad van de kerk. Dat zien we hier gebeuren en dat zien we vandaag de dag ook op zoveel plekken in deze wereld. De Heere God had zijn eigen plan voor het leven met Jacobus en dat van Petrus. Petrus werd bijzonder krachtig gebruikt voor de bouw van de kerk. Maar ook Jacobus diende met zijn bloed de kerk van Jezus tot eer en glorie van zijn naam. En nogmaals, voor ons is het niet altijd te begrijpen hoe de plannen van God gestand krijgen met een individu of met een gemeente. Het is soms heel moeilijk te begrijpen waarom een ene christen, bijvoorbeeld in Iran, wordt vrijgelaten uit een isoleercel, plots en onverwachts, terwijl een andere broer of zus tot zijn dood toe gevangen zit in een strafkamp in Noord-Korea. Dat is voor ons niet te bevatten. Maar één ding staat als een paal boven water. Ons gebed doet ertoe. Van ons gebed gaat kracht uit. Onze gebeden zijn grenzeloos. Onze gebeden gaan dwars door gevangenismuren heen, gezien de rust en de kalmte van de slapende Petrus. Bij dit gedeelte uit Handelingen moet ik altijd denken aan een bijzondere broeder uit China. Ik vind het al zo mooi als ik hier dan vanmorgen binnenstap. En jullie wisten niet wat ik ging vertellen. En ik wist niet welk land hier op het rooster stond om voor te bidden. Dat daar weer uit blijkt wie de uiteindelijke regie heeft, ook in onze samenkomst. Dat is namelijk de Heer. Want ik wil een verhaal delen van een broeder uit China, die op jullie gebedsrooster staat. Het is toch bijzonder hoe dan weer de dingen bij elkaar komen. Maar ik wil het verhaal met je delen van meneer Lo. En deze broeder uit China, die had een hele bijzondere gebedstechniek, zoals ze dat noemden. Wat hij namelijk deed, is altijd als hij ging bidden, dan strekte hij zijn arm, dan spreidde hij zijn vingers, en dan draaide hij heel langzaam 360 graden om zijn as. En dan bad hij voor alles wat hij tussen zijn vingers doorzag. En deze meneer Lo was de enige christen in zijn dorp. En het zag er elke avond heel kostelijk uit. Hij had de gewoonte om elke avond, als hij klaar was met zijn werkzaamheden op het rijstveld, om op het dijkje naast het rijstveld te gaan staan en dan zo te gaan bidden. En dan stond hij daar op blote voeten, met zijn broekspijpen opgekruld tot net onder zijn knieën, een beetje vies, crèmekleurig shitje aan, stond hij daar te bidden. En de dorpsbewoners, die dachten dat meneer Lo niet helemaal goed wijs was, die dachten dat hij aan een soort Chinese lichaamsoefening deed, Qigong. Maar de jongeren in het dorp die dachten, we willen toch wel eens even weten wat die meneer Lo daar nou eigenlijk aan het doen is. En de jongeren besloten hem te besluipen, elke avond een stukje dichterbij. Totdat ze zo dichtbij kwamen dat ze meneer Lo konden horen. En op de avond dat ze zo dichtbij waren, stond meneer Lo daar weer. En hij keek door zijn vingers en hij zag het rijstveld van zijn buurman. En hij zei, Heere God, wilt u dat rijstveld zegenen, zodat mijn buurman met de opbrengst van het veld zijn gezin kan onderhouden? En langzaam draaide meneer Lo verder. En tussen zijn vingers door zag hij de rookpluimen van de steengroeven. Hij zei, Heere God, wilt u de mannen uit het dorp die daar werken beschermen? Er ligt zoveel dynamiet, het is zo'n gevaarlijke plek, Heer, bescherm hen. Langzaam draaide hij verder en tussen zijn vingers door zag hij de waterbuffel van een van de dorpsgenoten en zei, Heer, wilt u dat dier zegenen met gezondheid? Het is zo belangrijk voor het werk op het land. Hij draaide langzaam weer verder en tussen zijn vingers door zag hij de kapotte ruiten van de glasfabriek. Hij zei, Heere God, wat zou het toch fantastisch zijn als de vrouwen die daar werken u zouden leren kennen. En zo stond meneer Lo daar, elke avond. En hij bad voor alles wat hij tussen zijn vingers doorzag. De landerijen, de bomen, de dijken, de dieren, de mensen. En hij bad voor hun welzijn en de voorspoed van het dorp. En meneer Lo werd verklaard als een simpele ziel. Niemand in het dorp of in de streek wilde iets met hem te maken hebben. Zei hij is gek. En hij werd zelfs letterlijk vaak weggeduwd. En toen meneer Lo 51 jaar was, kwam hij plots te overlijden. En ineens was hij weg. En vanaf dat moment gingen de zaken mis in het dorp. In het dorpje Jiangsu in China. De waterbuffel sloeg op hol en vernielde belangrijke irrigatiewerken in het land, waardoor er een kostbare oogst verloren ging. Er was een onverwachte ontploffing in de steengroeven, waarbij 4 mannen uit het dorp om het leven kwamen. In de glasfabriek gebeurde een ongeluk. Een vrouw kwam met haar arm vast te zitten in de machine en verloor daarbij haar arm. En er was nog veel meer ongeluk en tegenspoed. En dat duurde zo een tijd en toen zeiden de dorpsbewoners, laten we eens even bij elkaar komen om hierover met elkaar te spreken. En er werd een dorpsvergadering belegd en tot diep in de nacht zat het hele dorp bij elkaar te vergaderen. En ze zeiden tegen elkaar, er is zoveel mis, er gaat zoveel verkeerd in ons dorp. En aan het einde van de vergadering, diep in de nacht, konden ze maar één conclusie trekken. Het gaat mis met ons sinds meneer Lo er niet meer is. Het gaat mis met ons sinds meneer Lo niet meer voor ons bidt. En ze kregen spijt. Spijt dat ze hem altijd zo hadden behandeld. Dat ze hem altijd voor gek hadden verklaard. En ze hadden nog meer spijt dat ze nooit aan meneer Lo hadden gevraagd tot welke God hij eigenlijk aan het bidden was. Dus zeiden ze tegen elkaar, weet je wat wij moeten doen? We moeten erachter komen wie de God van meneer Lo was. Dus laten we vanaf nu elke ochtend wierook branden bij onze eigen God. In het dorp stond al jaren een heel groot beeld van de mythische krijger, de dorpsgod. En zeiden we gaan daar elke ochtend wierook branden om erachter te komen wie de God van meneer Lo is. En de eerste ochtend deden ze dat, zoals ze vaker deden. En de volgende ochtend kwamen ze terug bij dat beeld. En tot hun stomme verbazing was het beeld voorovergevallen in de modder. Dat beeld had al jaren overeind gestaan en nu lag het voorover in de modder. Snel werd het beeld weer overeind gezet van de mythische krijger, een beetje schoongemaakt en opnieuw werd de wierook gebrand. De volgende ochtend precies hetzelfde, dat ging dag in dag uit ging dat zo door. En op de zevende dag stonden al die dorpsbewoners weer om dat omgevallen beeld. En toen had er één een helder moment. Ze is het jullie ook opgevallen? Dat het beeld elke dag dezelfde kant op ligt en elke dag dezelfde kant op wijst. Het beeld wijst namelijk naar het huisje van meneer Lo. Dus gingen al die dorpsbewoners in één grote optocht naar het huisje van meneer Lo. En het huis werd helemaal ondersteboven gekeerd, op zoek naar een aanwijzing naar de God van meneer Lo. En na lang zoeken vonden ze onder het dak bij meneer Lo een boek. En ze zeiden tegen elkaar, dit boek, dat heeft vast te maken met de God van meneer Lo. Dus het hele dorp ging weer in optocht naar een mythische krijger die inmiddels weer stond. Ze legden het boek aan de voeten van het beeld en begonnen nog meer wierook te branden. En wachten in spanning af wat er die dag zou gebeuren. En in de loop van de dag arriveerde er een evangelist in de streek. Die sprak de mensen in de rijstvelden aan en zei, mag ik jullie iets meer vertellen over Jezus Christus? Die Chinezen werden woedend op de evangelist. Ze zeiden, jij met je bijgelovige praatjes, we zullen je wel eens even een lesje leren. En ze pakten hem bij zijn armen en zijn benen en ze sleepten hem het dorp in. En met dat ze het dorp in kwamen, hoorden ze een luide knal en een gil. En Padoes lieten ze de evangelist los. Dan gingen ze kijken wat er aan de hand was. En opnieuw was hun mythische krijger was ondersteboven gevallen. En dit keer lag er een vrouw klem met haar benen onder. Snel werd het beeld weer overeind gehaald, die vrouw in de benen geholpen. En intussen was die evangelist ook weer opgekrabbeld. Dat stof wat van zijn kleren geschud en was maar eens op het rumoer afgekomen, net als de rest van het dorp. En hij kwam daar bij het rumoer en hij zag daar die mythische krijger, dat afgodsbeeld, en al die dorpsbewoners daaromheen staan. En aan de voet van het afgodsbeeld zag hij de Bijbel van meneer Lo. En hij zei, hoe komen jullie aan dat boek? Die dorpsbewoners die keken hem verbaasd aan. Die zei tegen die evangelist, maar weet jij dan wat voor boek dat is? Ja, zei die evangelist, dat boek dat gaat over Jezus Christus. Dat is een Bijbel, dat gaat over de God die gebeden verhoort. Betere woorden had deze man niet kunnen spreken. Die dorpelingen zeiden, vertel ons alsjeblieft meer over de God van de Bijbel, over Jezus Christus. En de evangelist begon te vertellen. Hij begon het goede nieuws over Jezus te delen. En de harten van de dorpelingen stonden wagenwijd open voor het evangelie. En de evangelist had tijdens het spreken had hij de Bijbel van meneer Lo opgepakt. En hij had zijn vinger nog op de plek waar de Bijbel open had gelegen. Net als ik nu de vinger nog tussen de Bijbel heb. En hij keek tijdens het spreken waar de Bijbel had opengelegen. En dit keer was het de beurt aan de evangelist om stom verbaasd te zijn. Want de Bijbel lag opengeslagen bij 1 Samuel 5. En daar staat het verhaal van de Filistijnse afgod Dagon, die voorover is gevallen voor de ark des verbonds van de Heer. Deze evangelist zei later tegen collega's van mij bij Open Doors, ik ben nog nooit zo scherp aangesproken door een tekst uit het levende woord van God. De gebeden van meneer Lo, die elke avond bad voor zijn dorpelingen, voor zijn dorp, werden op een wonderlijke wijze verhoord. Hij heeft het zelf niet meer meegekregen. Maar alle dorpelingen van het dorpje Jiangsu in China zijn tot geloof gekomen in de Heer Jezus. En zijn hem gaan volgen na die bijzondere dag. En daarbij is er nog een bijzondere erfenis van deze broeder Lo, meneer Lo. Want als je nu rondwandelt in het dorpje Jiangsu en het begint te schemeren, dan staan er tientallen Chinezen op hun dijkjes. En ze hebben allemaal hun arm gestrekt en hun vingers gespreid. En heel langzaam draaien ze 360 graden in het rond. En als je dichtbij genoeg komt, dan hoor je het gemurmel van de gebeden opstijgen naar de hemel. Dit verhaal van meneer Lo laat ook zien dat vandaag de dag onze gebeden zo krachtig zijn. Ons gebed grenzeloos is. Niet alleen in de tijd van de handelingen, maar ook vandaag de dag. Vanuit de Open Doors reizen we naar al die landen waar jullie voor bidden elke week. Naar alle landen op de ranglijst christenvervolging. En dan is het niet zo dat als ik daar kom, dat ik zeg, oké, hier heb je een doos met bijbels, heel veel zegen. Of dat ik zeg, nou, hier is wel heel veel aan de hand, we zorgen voor wat traumazorg. Nee, we gaan naar die landen toe, dan zoeken we de lokale christenen op, in de lokale kerk. En dan vragen we aan hen, wat hebben jullie nodig? Wat hebben jullie nodig om vol te houden? Wat hebben jullie nodig om kerk te zijn in het land waar je leeft? En weet je wat ze dan altijd zeggen als eerste? Bid voor ons. Bid voor ons. Bid dat we staande blijven in ons geloof. Afgelopen jaar was ik op elk continent waar vervolging is. In Afrika, in het Midden-Oosten, in Azië, Latijns-Amerika. En overal waar ik de vraag stel, wat hebben jullie nodig? Overal hetzelfde antwoord. Bid voor ons. En weet je wat zo mooi is? Wordt eigenlijk altijd aan toegevoegd, maar weet dat we ook voor jullie bidden. In Nederland. In het begin vond ik dat best wel gek. De grens met Noord-Korea ontmoette ik ook een Noord-Koreaanse vluchteling en die deelde afschuwelijke verhalen. En toen zei ik, weet dat we in Nederland voor de christenen in Noord-Korea bidden. En als ik straks terugkom, dan vertel ik de verhalen die jij met mij hebt gedeeld en dan vraag ik om nog meer te bidden. En zei Simon, het is geweldig dat je dat doet, want we hebben zo dat gebed nodig. Maar we bidden ook voor jullie. En toen zei ik, maar waarom eigenlijk? Want jullie in Noord-Korea hebben toch veel meer dat gebed nodig? En toen zei hij het volgende. Hij zei, in Noord-Korea gaat de duivel rond als een brullende leeuw. En is het kwaad wat hij aanricht zo goed zichtbaar. Maar bij jullie in het Westen, bij jullie in Nederland, gaat de duivel rond vermomd als een engel van het licht. En dat is misschien wel veel gevaarlijker. En daarom bidden we ook voor jullie. Dat zal ik nooit meer vergeten. En ik wil je vanmorgen vragen om te blijven bidden voor je vervolgde broers en zussen. Ik ben zo blij als ik hier dan vanmorgen binnenstap en dan vind ik het altijd mooi om een beetje rond te lopen en te kijken. En dat ik zie dat jullie gewoon een rooster hebben en dat er elke week een land op staat waarvoor jullie bidden. Dat vind ik zo bemoedigend. En dat zijn dingen die ik weer door kan geven als ik vervolgde broers en zussen ontmoet. En als je misschien nog niet zoveel bidt voor de vervolgde kerk, dan wil ik je uitnodigen om de social media van Open Doors te gaan volgen of de gebedsapp gratis te downloaden. Dan krijg je elke dag gewoon een korte notificatie om te bidden voor een vervolgde broer of zus die op dat moment jouw gebed zo hard nodig heeft. Ja, met deze gedachten mocht ik staan aan de grens met Noord-Korea. En kort daarvoor ook aan de grens met Syrië, waar ik ook niet naar binnen toe mocht. Maar ik mocht daar staan en bidden in de wetenschap door mijn gebeden die grens overgingen. Net zoals de gebeden van de gemeente in Handelingen 12 door gevangenismuren heen gaan. En dat betekent niet dat wij voor elke christen die gevangen zit, als we dan bidden, dat die bevrijd wordt, zoals Petrus. Soms heeft God gewoon een ander plan met een broer of zus. En natuurlijk, ik bid voor mensen die ik ken, die gevangen zitten bijvoorbeeld in Iran. Ik bid natuurlijk dat ze vrij mogen komen. Maar misschien heeft God wel een heel ander plan. Een Russische gevangene deed ooit de volgende uitspraak in zijn gebed. Hij zei, Heere God, als mijn ketenen u meer eer geven dan mijn vrijheid, waarom zou ik dan vrij willen zijn? Een dapper en veelzeggend gebed. We mogen beseffen dat onze gebeden ertoe doen. Dat onze gebeden grenzeloos zijn. Ik heb een beetje gekke gedachten, maar ik ga hem toch met je delen. Dat is eigenlijk een uitdaging die ik je mee wil geven. Want wat zou er gebeuren als iedereen en ieder die hier zit, vanavond als het gaat schemeren, je voordeur opendoet en voor je huis gaat staan, voor de stoep of op de straat, en dat je je arm strekt en je vingers spreidt en heel langzaam 360 graden om je as gaat draaien En ga bidden voor alles wat je tussen je vingers doorziet. Voor huizen, voor dieren, maar vooral voor je buren. Dan gaat er wat gebeuren in Uithoorn, daar ben ik van overtuigd. Want we bidden niet zomaar, we zeggen niet zomaar wat woorden, we bidden tot een levende God. Een God die jou hoort, die naar je luistert als je bidt. En daar gaat zoveel kracht van uit. Ik wil je uitdagen om een meneer Lo te zijn in Uithoorn, een meneer Lo te zijn in je eigen buurt en in je eigen straat. En dan gaat er wat gebeuren, ben ik van overtuigd. En los van de kracht van gebed, ik weet niet hoe het hier in Uithoorn is of mensen een beetje nieuwsgierig zijn, maar ik kom uit Kampen en daar houden ze elkaar nogal in de gaten. Dus als je dan voor je huis gaat staan en je gaat dat doen, dan komt er vroeg of laat een keer een buurman of een buurvrouw naar je toe die zegt, joh, gaat het goed met je? Wat ben je eigenlijk aan het doen? En dan kun je zeggen, ja, ik ben aan het bidden voor de buurt. En ik bid ook voor jou. En ik bid tot een levende God. Die mijn gebed hoort. En dan kun je een getuige zijn voor Jezus Christus. En ik denk dat we allemaal wel beseffen dat het zo hard nodig is. Ook in ons eigen land. Ook in onze eigen stad en in onze eigen straat. Dus wees een meneer Lo in je eigen straat. In het besef dat onze gebeden ertoe doen. Dat onze gebeden grenzeloos zijn. Amen.